we have about 45 minutes together.
Dus we hebben ongeveer 45 minuten samen.
And I want to give you my way of prayer reading the Bible.
En ik wil jullie mijn manier presenteren over hoe ik biddend de Bijbel lees.
Now here's the challenge.
En hier is de uitdaging.
It won't be really that much different than your way.
En het zal niet heel erg anders zijn dan de manier waarop u het al doet.
And your challenge will be, but you know, well, he said that's what he does.
En de uitdaging zal zijn van ja, maar dat is wat hij dus zegt hoe hij doet.
You gotta stop all that.
En dat moet u, daar moet u mee afrekenen.
You do what helps you get connected with God.
U moet doen wat u helpt in het in contact komen met God.
And if there's anything in my way that helps you,
en als er iets is op de manier waarop ik het doe wat u behulpzaam is voor u,
take it, add it to your way,
pak het op en dan voeg dat toe bij de manier waarop u het doet.
And keep going.
En ga ermee door.
Don't get confused by, well, he said I should do this and this. No, don't do that.
Raak niet verward door te zeggen van ja, hij zei misschien dit en dat.
You've been hearing the voice of the Lord, so.
U heeft de stem van de Heer al gehoord, dus ga ermee door.
This is the way I've been using since I was about 21.
En deze manier heb ik al gebruikt sinds ik 21 jaar was.
It's about 50, about 30 years.
En dat is 30 jaar geleden.
50 years, wow. I'm 51 now.
Niet 50, maar ik ben 51.
So about 30 years.
30 jaar geleden.
And I'm really, I've seen fruit throughout the years.
En ik heb de vrucht gezien door de jaren heen.
But I'm really noticing in the last 8 years some real significant fruit in my life from this.
Maar ik merk met name de afgelopen 8 jaar hele significante vrucht die dit heeft opgeleverd.
So I want to do two things.
Dus ik wil twee dingen doen.
I want to give you a general biblical foundation for what I do.
Ik wil een algemeen Bijbels begrip geven van waarom ik doe wat ik doe.
And then I want to give you the practical aspect of what I do by us doing it.
En dan wil ik ook de praktische aspect daarvan behandelen en het samen doen.
Oké. So turn with me to 1 John dus chapter 1.
Laten we naar 1 Johannes hoofdstuk 1 gaan.
If you really want to love the word of God,
als u echt het woord van God wil liefhebben,
read the Gospel of John and study the Gospel of John.
Lees dan het Evangelie van Johannes en bestudeer dat.
And read Psalm 119.
En lees dan ook Psalm 119.
Longest psalm and the longest chapter in the Bible.
En dat is de langste hoofdstuk, langste psalm in de Bijbel.
But it'll impart into you a value for the Word of God.
Maar wat dat doet met u is, het zal een echt een waarde en een liefde voor de Bijbel in uw hart importeren.
As we look at this first chapter of the epistle of John, the first epistle of John.
En als we hier kijken naar het eerste hoofdstuk van de eerste algemene brief van Johannes.
I have to make this one statement.
Moet ik eerst deze uitspraak doen.
Probably one of the greatest things that the fathers of my generation gave to us in the body of Christ.
Waarschijnlijk het voornaamste en het mooiste aspect wat mijn vaders uit mijn generatie ons hebben meegegeven in het lichaam van Christus.
I'm speaking of course of my spiritual fathers, those that taught the body of Christ in my age.
En ik heb het over onze geestelijke vaders die het lichaam van Christus onderwezen in mijn tijd.
Was a high value for the word of God.
En dat was dat er een hoge waarde werd geacht aan het woord van God.
I think of men like Derek Prince.
Ik denk aan mensen als Derek Prince.
I think of women like Catherine Kuhlman.
Ik denk aan vrouwen als Catherine Kuhlman.
I think of many of the great Bible teachers, male and female, of my generation.
En ik denk aan vele Bijbelleraren, zowel man als vrouw in mijn generatie.
If there's any one thing I can say that our fathers and mothers gave to us was a high value and desire for the word of God.
Ik kan dat ene ding zeggen wat onze vaders en moeders in onze generatie ons hebben meegegeven. Dat is een hoog, het woord van God hoog achten.
And I just love it.
En ik hou ervan.
It is true food.
Het is waar voedsel.
I don't have time to go into everything that's been happening personally in my life regarding the word of God right now.
Ik heb geen tijd om alles uit te leggen wat er in mijn persoonlijke leven heeft plaatsgevonden aangaande het woord.
Though I would really like to.
Maar dat zou ik wel heel graag doen.
Yeah, the secret of fasting.
Het geheim van vasten
is in the word.
Is in het woord.
Because the word is true food.
Want het woord is het ware voedsel.
Even more than the food you eat for your natural body.
Zelfs meer dan het voedsel wat u eet voor uw natuurlijk lichaam.
Your spirit can feed your stomach.
Uw geest kan uw maag voeden.
But your stomach cannot feed your spirit.
Maar uw maag kan uw geest niet voeden.
Whichever you feed the most,
welke u ook het meest voeding geeft,
will dominate and rule the other.
Die zal die andere domineren en heerschap overvoeren.
I'll say that again.
Ik zal het nog een keer zeggen.
It's all straight. That's just straight the Holy Spirit talking to me.
Dat is rechtstreeks nu de Heilige Geest die tot mij spreekt.
Told me that about 4 years ago.
En hij sprak dit tot mij 4 jaar geleden.
The Spirit can feed the body.
De geest kan het lichaam voeden.
But the body cannot feed the spirit.
Maar het lichaam kan niet onze geest voeden.
Whichever you feed the most,
welke u het meest voedsel geeft,
will dominate and rule the other.
Die zal die andere domineren en heerschap overvoeren.
You go figure that out.
En u kan hier verder zelf over nadenken.
Jesus said in John chapter 6.
Jezus zei in Johannes hoofdstuk 6.
I am the bread of life.
Ik ben het brood des levens.
And in John chapter 6.
En in Johannes 6.
Jesus opens the chapter by feeding 5000.
Dan opent hier Jezus het hoofdstuk door de wonderbare spijziging van de 5000.
They come to him because he's fed them.
Ze komen naar hem omdat hij hen eerder al voedsel heeft gegeven.
But they're not coming to him for the spiritual food.
Maar ze komen niet naar hem voor het geestelijke voedsel.
And he basically says to them.
En hij zegt eigenlijk tot hen.
Here's the truth.
Hier is de waarheid.
He who eats my flesh and drinks my blood.
Diegene die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt.
So he purposely offends their minds.
Dus doelbewust is hij hier de gedachte een aanstoot aan het geven.
He purposely offends them.
Met opzet is hij dus zorgt hij ervoor dat hun aanstoot nemen.
To get them connected to the truth of what's in their heart.
Om hun in contact te brengen met de waarheid die in hun hart is.
You're following me, he says.
Hij zegt: u volgt mij.
Because I'm meeting your physical needs.
Omdat ik uw fysieke behoeften vervul.
But you really don't want me.
Maar u wilt mij eigenlijk niet.
So this is what I'll do.
Dus dit is wat ik dan doe.
I'll stop feeding you if I have to.
Ik zal stoppen met het voeden van u als dat nodig is.
If I stop feeding you,
als ik stop met u te voeden,
and you walk away,
en u wandelt weg,
then we know why you were following me.
Dan weten we waarom u mij volgde.
If I stop feeding you,
als ik het stop met u te voeden,
and you stay with me,
en u blijft bij mij,
we know why you're following me.
Dan weten we waarom u mij volgt.
Yeah. You didn't do that.
No. Yeah.
1 John chapter 1.
In Johannes 1.
That which is from the beginning.
Wat er was vanaf het begin.
Which we have heard, which we have seen with our eyes.
Wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen.
Which we have looked upon and our hands have handled.
Wat wij aanschouwd hebben, onze handen getast hebben.
Concerning the word of life.
Van het woord des levens.
This life was manifested.
Want het leven is geopenbaard.
And we have seen and bear witness and declared to you that eternal life.
En wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven.
Which was with the Father and was manifested to us.
Dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard.
That which we have seen and heard we declare to you.
En wat wij gezien en gehoord hebben verkondigen wij u.
That you may also have fellowship with us.
Opdat u ook gemeenschap met ons hebt.
And truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.
En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
These things I write to you that your joy may be full.
En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap volkomen wordt.
This is the message we have heard from you.
En dit is de boodschap. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben.
And declare to you.
En aan u verkondigen.
That God is light and in him there is no darkness at all.
Dat God licht is en dat in hem in geheel geen duisternis is.
The Lord gave me several scriptures when I was a young man.
De Heer heeft mij een aantal schriftgedeelten gegeven toen ik een jonge man was.
They were formative in developing my personal prayer life.
En die hebben mij erg gevormd in mijn persoonlijk gebedsleven.
We're not going to look at all those scriptures.
En we gaan niet naar al die schriftgedeelten kijken.
But generally, I came to an understanding of two specific things for the purpose of the scriptures.
Maar over het algemeen kwam ik tot een bepaalde conclusie over het doel van het schrift.
The scriptures are to be believed.
De schriftgedeelten die moeten geloofd worden.
And they're to be obeyed.
En zij dienen gehoorzaam te worden.
Jesus gives me things to believe.
En dus Jezus geeft mij dingen om te geloven.
About himself.
Over zichzelf.
About the Father.
Over de Vader.
About human nature.
Over onze menselijke aard.
About me.
Over mezelf.
About my neighbors.
Over mijn naasten.
And he tells me things to obey.
En hij vertelt me ook dingen die, om te gehoorzamen.
And if I obey them,
en als ik ze gehoorzaam,
he takes it as a demonstration of my love.
Dan neemt hij dat aan als een demonstratie, een uiting van mijn liefde.
And so, very early on,
dus in al mijn vroege leven,
I realized, as the first couple of verses tell us,
realiseerde ik me al, zoals de eerste versen hier ook ons vertellen,
that God was to be experienced.
Dat we God zouden moeten ervaren.
Now we know from the Gospel of John, first chapter.
En we weten vanuit het Evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk.
The first 14 verses, it tells us this.
En de eerste 14 versen die vertellen ons dit.
That the Word became flesh.
Dat het woord vlees is geworden.
And dwelt amongst us.
En onder ons heeft gewoond.
And it is speaking of Jesus.
En dat spreekt hier over Jezus.
That Jesus is the living Word.
Dat Jezus het levende woord is.
Said that he came full of light and full of life.
En het zegt dat hij kwam vol van licht en van het leven.
Jesus tells us in John 17.
En Jezus vertelt ons in Johannes 17.
This is eternal life.
Dit is het eeuwige leven.
To know the Father.
Om de Vader te kennen.
So we understand from the scriptures.
Dus wij begrijpen van de schriften.
That we are meant to experience God.
Dat we bedoeld zijn om God te ervaren.
John said that from the very beginning which we touched.
Johannes zegt, datgene wat was vanaf het begin, wat we hebben aangeraakt.
What we saw,
wat we hebben gezien.
What we heard,
wat we hebben gehoord.
The only thing he doesn't say is what we smelled,
en het enige wat hij hier niet zegt is datgene wat we ruiken.
And what we tasted,
en wat we proeven.
But nonetheless, he's showing us that God is to be experienced in our life.
Maar desalniettemin laat hij zien dat de bedoeling is dat we God ervaren in ons leven.
We're very jealous of John.
En we zijn heel erg jaloers op Johannes.
Because he got to walk with Jesus.
Want hij wandelde echt met Jezus.
But the Lord has given us the Holy Spirit.
Maar de Heer heeft ons de Heilige Geest gegeven.
He's given us to one another.
En hij heeft ons aan elkaar gegeven.
And we experience the Lord directly from the Holy Spirit.
En wij ervaren God direct vanuit de Heilige Geest.
And we are encouraged and helped by one another.
En wij worden bemoedigd en geholpen door elkaar.
And in this we experience God.
En hierin ervaren wij God.
And so here John is telling us.
Dus hier vertelt Johannes ons.
He says something very critical, very important.
En hij zegt hier iets heel erg belangrijks.
He said that he touched that they handled the word of life, Jesus.
En dat zij dus ook God zelf hebben aangeraakt, Jezus het woord.
And he said from this experience, verse 3.
En hij zegt in vers 3 vanuit deze ervaring.
From what we have seen, now we declare it to you.
Van datgene wat we hebben gezien, dat verkondigen wij nu.
And so very early on, as a young man.
Dus al als een jonge man.
My challenge has always been.
Was dit mijn uitdaging?
That what I declare.
Dat datgene wat ik verkondig.
Comes from what I have experienced.
Dat komt van de plek van waar ik iets heb ervaren.
The true authority in the Word of God.
De ware autoriteit in het woord van God.
Not comes from all the knowledge that you know.
Komt niet van alle kennis die wij kunnen bevatten.
But it comes from the truth of who you know.
Maar dat komt vanuit de waarheid van wie wij kennen.
And out of the overflow of that experience you speak.
En vanuit het overvloeien van die ervaring kunnen wij spreken.
He said very clearly, that which you have touched, that which we have seen and heard, this we declare to you.
En hij zegt heel duidelijk, datgene wat we hebben getast en gezien en gehoord, dat is datgene wat wij verkondigen.
I can't speak about the Netherlands.
En ik kan niet spreken over Nederland.
But I do know in America.
Maar ik weet dat in Amerika.
Our pulpits are full of men and women who declare things they have not experienced.
Dat onze preekstoelen vol zijn van mannen en vrouwen die dingen verkondigen die ze zelf niet persoonlijk hebben ervaren.
Therefore, the people are not inspired in faith.
En daarom zijn mensen niet geïnspireerd in geloof.
And all we're left with is the understanding of the minds of men.
En waar ze dan mee blijven zitten is alleen het begrip wat mensen weten op mentaal niveau.
And all we're left to do is explain God as something like something else.
En alles wat we dan kunnen doen is gewoon God uitleggen zoals we elk ander ding kunnen uitleggen.
So our words don't really have authority in them.
Dus dat betekent dat ons woord dan niet echt autoriteit in zich hebben.
Because we're declaring knowledge, we're not declaring experience.
Want wij verkondigen alleen kennis en niet ervaring.
This has been a great challenge to me.
En dat is een enorme uitdaging voor mij geweest.
Because it's not like I don't know many things.
Want het is niet zo dat ik niet veel weet.
There's lots I can know.
En er zijn vele dingen die ik zou kunnen weten.
But I'm called to know and experience God.
Maar ik ben geroepen om God te kennen en te ervaren.
And speak out of the overflow of that.
En om te spreken vanuit de overvloed daarin.
I think when we're in a worship service,
ik denk als wij in een aanbiddingsdienst zijn.
And we experience the anointing of God in worship,
en wij ervaren de zalving van God in aanbidding.
And we feel the presence of God.
En wij ervaren Gods tegenwoordigheid.
Because the worship team is singing a song.
Want het aanbiddingsteam die zingt dan hier een lied.
That is truth in them.
En dat is waarheid in hen.
Because they've experienced him in that way.
Want zij hebben hem op die manier ervaren.
And therefore they're speaking and singing out of the overflow of what they've experienced.
En daarom zingen zij en spreken zij uit die overvloed van wat zij daadwerkelijk hebben ervaren.
So what we want to do in this hour,
dus wat wij hier in dit uur willen doen,
is we want to reach for knowing God.
Is dat wij ons willen uitstrekken naar het kennen van God.
Experiencing the truth of God through the Holy Spirit.
Het ervaren van de waarheid van God door de Heilige Geest.
It comes mostly through the word.
En dat komt met name door het woord.
And the Holy Spirit moving upon us and making the word enlightened to us.
En dat de Heilige Geest in ons en op ons beweegt en dan het woord tot ons verlicht en duidelijk maakt.
So what John is explaining.
Dus wat Johannes uitlegt.
Is that that which we've experienced.
Is datgene wat we hebben ervaren.
This we proclaim.
Dat is wat wij verkondigen.
Verse 5, his main message is this.
Vers 5 is het volgende zijn boodschap.
He said, this we declare to you.
En hij zegt, dit is de boodschap die wij u verkondigen.
That God is light and in him there is no darkness at all.
Dat God is licht en daar is gans geen duisternis in hem.
So John is proclaiming that God is light.
Dus Johannes verkondigt hier dat God is licht.
Okay. God is love. The Bible tells us.
De Bijbel vertelt ons dat God is liefde.
So we're hearing that God is many different things.
Dus wij horen dat God vele verschillende dingen is.
But John is telling us.
Maar Johannes vertelt ons.
From the experience of his relationship with God.
Vanuit zijn ervaring in die relatie die hij heeft met God.
He has experienced the God of light.
Hij heeft de God die licht is ervaren.
And that light he experienced through his relationship with Jesus Christ.
En die licht heeft hij ervaren in zijn relatie met Jezus Christus.
My eyes got opened to the Father in heaven.
Mijn ogen zijn geopend naar de Vader in de hemel.
Because my natural eyes beheld a man.
Want mijn natuurlijke ogen die aanschouwden een natuurlijke mens.
Who yes is a man.
Die ja een mens is.
But also God in the flesh.
Maar ook God is in het vlees.
And the light of God in him.
En het licht van God die in hem woont.
Came out of him.
Kwam uit hem.
Opened my eyes,
en heeft mijn ogen geopend.
And as I look at him,
en terwijl ik mijn ogen op hem heb gericht.
Though I'm looking at him with my natural eyes,
ook al kijk ik naar hem met mijn natuurlijke ogen.
My spiritual eyes have been opened,
mijn geestelijke ogen zijn daarom geopend.
And now I know what God is like.
En nu weet ik hoe God daadwerkelijk is.
And I don't have to imagine anymore.
En ik hoef niet iets me te verbeelden.
And because he's living,
en omdat hij levend is,
and he can talk to me,
en hij kan tot mij spreken,
and he can speak to me,
hij kan tot mij praten,
we can relate to one another,
en we kunnen met elkaar omgaan in relatie.
Suddenly now I have a relationship with God,
en ineens nu ervaar ik en ben ik in een relatie,
and not just laws that explain God,
en niet alleen maar dat ik maar wetten hou die dingen uitleggen over God.
And John decided,
en Johannes besloot.
The true authority,
dat de ware autoriteit,
is in relationship to God,
is in relatie met God,
and declaring that relationship to others,
en die relatie verkondigen aan anderen.
So on the basis of that,
dus op basis daarvan,
I realized I was called to the same thing.
Realiseerde ik me dat ik tot datzelfde geroepen ben.
Not because I was going to be a great preacher.
Niet omdat ik dan zo'n geweldige prediker zou worden.
I had no vision for preaching whatsoever.
Ik had geen visie om een prediker te zijn.
I had no idea what I was going to be.
Ik had geen idee wat ik eigenlijk zou worden of zijn.
I was in college when the Lord showed this to me.
En de Heer toonde mij dit in mijn universiteitsjaren.
I still had no vision for what I was going to do. I was just taking general courses.
En ik had nog steeds nog geen visie voor mijn roeping wat ik zou doen. Ik nam gewoon algemene lessen.
I hadn't decided I was going to be a school teacher.
En ik had nog niet besloten dat ik een schoolleraar zou zijn.
All I knew is I wanted to be a good Christian.
Alles wat ik wel wist is ik wilde een goede christen zijn.
I wanted to stay out of trouble.
Ik wilde niet in de problemen raken.
I wanted to have a wife and have children.
En ik wilde een vrouw en graag kinderen hebben.
I wanted to be rich.
En ik wilde rijk zijn.
See, I had this list of things.
Zie je, ik had deze lijst van dingen.
The Lord wanted to give all of them to me.
En de Heer wilde al deze dingen aan me geven.
Just in a way that he understood.
Op een manier waarop hij dat begrijpt.
That didn't always match what I understood.
En wat niet altijd overeenkomt met de manier waarop ik dingen zie en begrijp.
He wanted me to be rich.
Hij wilde dat ik rijk was.
He wasn't necessarily thinking in money.
En hij dacht niet met name over veel geld te hebben.
But he did want me rich.
Maar hij wilde wel dat ik rijk was.
I'll stop there. So very early in my life with the Lord, I realized he wanted me to experience him.
Dus ik wist al vanaf het begin dat God wilde dat ik hem ervoer.
And I realized he wanted me to experience him in the Word.
En ik realiseerde me dat hij wilde dat ik hem ervaar door het woord.
I needed a plan.
Dus ik had een plan nodig.
I needed an action plan.
Ik had een plan van aanpak nodig.
And so he showed me this verse in Revelation, chapter 1.
Dus hij toonde mij hier een vers in Openbaring 1.
That generally gave me my action plan.
En dit gaf eigenlijk handen en voeten aan mijn plan van aanpak.
Verse 3.
Openbaring 1 vers 3.
We read it this morning, but we'll read it again.
En vanochtend hebben we het gelezen, maar we lezen het opnieuw.
Sorry, I'm just a very simple person.
Ik ben een hele eenvoudige persoon.
I really believe the scriptures.
Ik geloof echt in de schriften.
As best I can.
Voor zover ik dat kan.
2 Corinthians chapter 11.
En 2 Korinthe 11.
Verse 3.
Vers 3.
Paul says,
dus daar zegt Paulus,
and he says he's saying this to the Corinthian church.
En hij zegt dit tot de gemeente in de Korinthe.
My desire is that you would return to the simplicity of loving Christ.
En mijn verlangen is dat jullie terugkeren naar de eenvoud van jullie toewijding aan Jezus.
I really believe my life in God is meant to be simply loving him from my whole heart.
Ik geloof echt dat mijn leven in Jezus te maken heeft met het eenvoudigweg liefhebben van hem met heel mijn hart.
That means my prayer life must be a very simple thing that leads me to loving him.
En dat betekent dat mijn gebedsleven heel eenvoudig iets moet zijn en blijven in dus dat kweken en cultiveren van hem liefhebben.
There was a day in my life.
En er was een dag in mijn leven.
Where I was very dry.
Waar ik heel erg droog voelde.
And I was remembering the last time God had touched my life.
En ik herinnerde mij de laatste keer dat God mijn leven aanraakte.
It was at a conference.
En het was in een conferentie.
So I thought, okay, if I just go to conferences.
Dus ik dacht van, okay, als ik naar conferenties blijf gaan.
Then God will touch me.
Dan zal God mij aanraken.
And then I remembered where he touched me at a conference.
En dan herinnerde ik mij waar God mij aanraakte in die conferentie.
And we were singing a specific song.
En dat we ook een bepaald lied zongen.
So I always thought we had to be singing that song. I was always waiting for that worship song.
Dus ik dacht altijd dat we dat bepaald lied moesten zingen. Dus daar was ik altijd op aan het wachten totdat we het zouden zingen.
And I was always standing in a particular place, seated in a particular seat.
En ik stond altijd op een bepaalde plek en ik zat altijd op een bepaalde stoel.
Swaying back and forth in a particular way.
En ik wiebelde heen en weer op in een bepaald ritme.
And all of this equaled the mathematical equation that would equate to God talking to me.
Want dit zou dan ook wiskundig ertoe leiden dat God dan tot mij zou spreken en iets doen als ik dit allemaal deed.
I was very young and immature.
En ik was dus heel erg jong en onvolwassen.
But God still loved me.
Maar God hield nog steeds van me.
Here's my plan.
En hier is mijn plan.
Three things.
Drie dingen.
Very simple.
Heel eenvoudig.
Blessed is the man who reads.
Gezegend is hij die leest.
So I have a reading plan.
Dus ik heb een leesplan.
Do you have a reading plan?
Hebben jullie een leesplan?
that works for you.
Dat werkt voor uzelf.
Some people like to just read 10 chapters a day.
Sommige mensen houden ervan om 10 hoofdstukken per dag te lezen.
I do that on certain days.
Ik doe dat op bepaalde dagen.
But most days I do not do that in my private prayer life.
Maar de meeste dagen doe ik dat niet in mijn eigen gebedsleven met het woord.
So I'll be reading and a verse touches my heart.
Dus ik lees dan en op een gegeven moment raakt een bepaald vers mij.
And I keep going through the chapter.
En dan blijf ik doorlezen in het hoofdstuk.
I understand nothing in the rest of the chapter.
En ik begrijp niks van de rest van het hoofdstuk.
Because my heart is still back on that first verse.
Want mijn hart is nog steeds eigenlijk bij het eerste vers waar ik werd bewogen.
So what I've decided to do,
dus wat ik heb besloten om te doen,
long time ago,
heel lang geleden,
is just take the pressure off in my devotional time of reading many, many chapters.
En om zo de druk kwijt te raken van het moeten lezen en heel veel hoofdstukken.
And the moment my heart gets touched by a particular verse or a particular phrase,
en dat wanneer mijn hart wordt geraakt of bewogen door een bepaalde uitspraak of vers,
I stop and I set up camp.
Dan stop ik en dan bouw ik mijn tent.
Journal,
en dan schrijf ik in mijn dagboek.
Coffee,
koffie erbij.
Pen, a little bit of music,
een klein beetje muziek.
And I just lock in on that phrase.
En ik blijf hier en ik sluit mijzelf op met dit vers.
So I need a reading plan.
Dus ik heb een leesplan nodig.
If I'm not reading the word,
als ik het woord niet lees,
how will your heart respond to the word?
Hoe kan dan jouw hart reageren naar het woord?
Next.
Volgende.
He who hears the words.
Hij die het woord hoort.
This is the place where my heart responds to a scripture that I'm reading.
En dit is de plek waar mijn hart reageert op een bepaald gedeelte wat ik aan het lezen ben.
And tells us in Romans 10 that faith comes through hearing and hearing by a word from God.
En in Romeinen 10 lezen we dat het geloof komt door het horen en het horen van het woord van God.
So as I'm reading,
dus terwijl ik lees,
and my heart responds,
en mijn hart reageert,
my heart responds, it looks something like this.
En het hartrespons ziet eruit als volgt.
Huh. Interesting.
Interessant.
Sometimes I feel something move in my heart.
Soms voel ik dat er iets beweegt in mijn hart.
Other times I just look at the phrase and I go, what does that mean?
Of soms kijk ik gewoon naar een bepaalde zinsnede en ik denk van, wat zou dat betekenen?
And as I keep reading, I'm constantly being drawn back to that phrase.
En als ik zo door blijf lezen, dan blijf ik elke keer word ik teruggetrokken naar die bepaalde zin.
I'm reading verse 12, but verse 2 is like, what does that mean?
Ik lees nu in vers 12, maar wat betekent toch dat vers 2?
So I call that hearing.
En dat noem ik het horen.
It entered into you.
Het kwam binnen in u.
The scripture gained entrance to your heart.
Het schrift, het woord kwam in u.
Oh, okay. So stop.
Dus dan stop ik.
Set up camp.
En bouw uw tent.
Next.
Volgende.
It says, blessed is the man who keeps it.
Gezegend is hij die het in acht neemt.
In other
toepast.
Words, you believe it or you obey it.
Met andere woorden, u gelooft het en u gehoorzaamt.
So there's a heart response.
Hier is een hartsrespons.
So through the years I've taken this verse.
Dus door de jaren heen heb ik dit vers genomen.
And adjusted it to make it simple.
En dat aangepast om het eenvoudig te houden.
And come up with a general three-step process.
En dus met een algemeen drie stappen proces te komen.
It's really, really simple.
En het is echt heel eenvoudig.
And this is what it is.
En dit is hoe het eruit ziet.
First of all, I agree.
Ten eerste stem ik in met.
So as I read, that's the first thing I need to do is read.
Dus het eerste wat ik moet doen is het lezen, dus ik lees.
And my heart hears.
En mijn hart hoort.
And I want to respond.
En ik wil reageren.
My first response is agreement.
Mijn eerste reactie is overeenstemming.
Yes, Lord, this is true.
Ja, Heer, dit is waar.
Or I believe this.
Of ik geloof dit.
So one of the phrases that we'll look at, or I'll take this chapter that we're in, Revelation 1.
En ik neem dit eerste hoofdstuk en een van de stukken die wij eruit zullen halen.
And let's say, for example, verse... verse 14.
En laten we bijvoorbeeld eens vers 14 nemen.
His eyes like a flame of fire.
Zijn ogen waren als een vuurvlam.
Let's say that I'm reading through the chapter.
Laten we zeggen dat ik door dit hoofdstuk aan het lezen ben.
And that phrase goes, oh.
En ineens is dit deel van de zin die doet: oh,
my heart hears it.
Mijn hart hoort het.
Eyes like a flame of fire.
Zijn ogen als een vuurvlam.
What does that mean?
Wat betekent dat?
And so I'll stop.
Dus ik stop.
My heart just heard it.
Want mijn hart hoorde het.
And I want to respond to it.
En daar wil ik op reageren.
So I'll agree.
Dus ik stem in met
Jesus.
Jezus.
Your eyes are like a flame of fire.
Uw ogen zijn als een vuurvlam.
I'll just speak it back to him.
Ik spreek dat gewoon uit terug naar hem.
I am agreeing.
Ik ben in overeenstemming.
Your eyes are like a flame of fire.
Uw ogen zijn als een vuurvlam.
Oh, I agree.
Oh, ik ben in overeenstemming.
Wait.
En ik wacht.
Wait.
Ik wacht.
Wait.
Ik wacht.
Your eyes are like a flame of fire.
Uw ogen zijn als een vlammend vuur.
Wait.
Ik wacht.
Wait.
Wacht.
Wait.
Wacht.
Because we so quickly try to move on.
Want zo vaak willen we snel doorgaan.
No, he likes the relationship.
Nee, hij vindt die relatie zo mooi.
So I'll say it again.
Dus ik zeg het weer.
Oh, your eyes are like a flame of fire.
Oh, uw ogen zijn als een vlammend vuur.
Wait.
Ik wacht.
Wait.
Ik wacht.
Sometimes I'll just keep agreeing with the phrase.
En soms blijf ik op die plek dat ik in overeenstemming blijf met deze zin.
And I'll begin to feel like this light burning on my heart.
En dan begin ik daar zo'n lichte vorm van iets brandends in mijn hart te voelen.
So I'll actually start to have a physical experience of what I'm talking about.
Dus ik krijg dan dus een fysieke uitdrukking van waar ik het over heb en over praat.
I don't know why that is,
en ik weet niet waarom dat is.
But I'm experiencing something.
Maar ik ervaar daar iets.
The second thing that I do,
het tweede wat ik doe.
So the first is I agree.
Dus het eerste is overeenstemmen.
The second thing I do,
het tweede wat ik doe.
Is I ask for more revelation.
Ik vraag voor meer openbaring.
Jesus.
Jezus.
Tell me more what it means that your eyes are a flame of fire.
Vertel mij meer van wat het betekent dat uw ogen als een vuurvlam zijn.
Tell me more what it means.
Vertel mij meer wat dit betekent en inhoudt.
Show me.
Toon mij.
Tell me.
Vertel het me.
Let me see it.
Laat me dit zien.
I'll ask him for more.
En ik vraag hem voor meer.
Now generally one of two things happens.
Nou, over het algemeen gebeurt er één of twee dingen.
Sometimes, many times, nothing.
Heel vaak gebeurt er niets.
But I've asked.
Maar ik heb gevraagd.
And I've asked for something good.
En ik heb voor iets goeds gevraagd.
And I'll keep asking.
En ik blijf vragen.
And tomorrow I'll come back and I'll ask again.
En morgen kom ik terug en dan zal ik weer vragen.
And I'll keep asking.
En ik blijf vragen.
But other times,
maar andere keren,
after I've been asking,
nadat ik heb gevraagd,
I'll start to have other scriptures start coming into my mind.
Dan gebeurt dat er andere versen zo naar in mijn gedachten opkomen.
I'll think of other places where his eyes are like a flame of fire.
Dan begin ik na te denken over andere plekken waar het staat dat zijn ogen zijn als een vuurvlam.
I'll think of the story in the book of Esther.
En dan denk ik over het verhaal in het boek van Esther.
When Esther stands up at the banquet with Haman and the king.
Waar Esther opstaat bij dat avondmaal met Haman en de koning.
She's invited Haman, her enemy.
En zij heeft Haman, haar vijand, uitgenodigd.
And the king to come and have a banquet with her.
En met de koning heeft zij hun uitgenodigd voor een maal.
And the king doesn't know that Haman is going to kill her.
En de koning weet niet dat Haman haar wil vermoorden.
Haman doesn't know that she's a Jewess.
En Haman weet niet dat zij een Jodin is.
But he's planned to kill all the Jews.
Maar zijn plan is om alle Joden te vermoorden.
And God has given her this plan.
En God heeft haar dit plan gegeven.
And so she invites Haman and the king.
Dus zij nodigt Haman en de koning uit.
And finally the king says, Esther, my queen, I love you.
En uiteindelijk zegt de koning, Esther, mijn koningin, ik hou van je.
Tell me what you want.
Vertel mij wat jij wilt.
Oh, I love you.
Oh, ik hou van je.
I want to give you so much.
Ik wil je zoveel geven.
I'll even give you half of my kingdom.
Ik zal je zelfs de helft van mijn koninkrijk
Woo!
Geven.
Ooh, that's pretty good. Wow,
dat is nogal goed.
She hasn't even asked for anything yet.
Ze heeft nog geen eens voor iets gevraagd.
And she says, "All I ask is that you spare my life."
En ze zegt, alles waar ik om vraag is dat u mijn leven behoudt.
And he's confused.
En hij is verward.
What do you mean?
Wat betekent dat?
She said, "Me and my people have been sold for destruction."
Ze zegt, mij en mijn volk die zijn verkocht voor vernietiging.
And you can just see it if you read the story.
En je kan het gewoon zien als je dit verhaal zo leest.
The anger and the wrath growing in the king.
De boosheid en toren die toenemen in de koning.
Who would dare to kill you?
Wie durft jou te vermoorden?
Who would dare do this?
Wie zou dat aandurven om dat te doen?
And she says,
en zij zegt,
this man right here.
Deze man hier.
And the king,
en de koning,
says, kill him.
Zegt, vermoord hem.
Well, Dale, that's just a story.
Ja, Dale, dat is maar gewoon een verhaal.
But you know what?
Maar weet je?
If you read that story through the eyes of Jesus.
Maar als jij dat verhaal leest door de ogen van Jezus.
It's no different for you.
Het is niet anders voor jou.
His eyes are burning with passion for you.
Zijn ogen branden met passie voor u.
And you point the finger at any enemy.
En u richt uw vinger naar welke vijand dan ook.
The enemy is not your husband or your wife.
En uw vijand is niet uw man of vrouw.
The enemy is not your children.
En uw vijand zijn niet uw kinderen.
The enemy, according to Ephesians chapter 6,
volgens Efeze 6 is uw vijand,
are the demonic forces
zijn
that are,
demonische machten
that are oppressing the earth.
Die deze aarde te neerdrukken.
The principalities and powers,
de machten en de overheden
that influence people.
Die mensen beïnvloeden.
It's not the people themselves.
Het is niet mensen zelf.
It's the dark forces of this earth oppressing them.
Het zijn de duistere machten die hier op de aarde een druk uitoefenen.
The dark forces oppressing you.
En de duistere machten die u willen te neerdrukken.
He wants to bring deliverance.
Hij wil bevrijding geven.
He wants to bring freedom.
Hij wil vrijheid brengen.
His eyes are like a flaming fire.
Zijn ogen zijn als een vlammend vuur.
And when you see that in his eyes,
en wanneer u dat ziet in zijn ogen,
that it's for you,
dat het voor u is.
And you just need to point the finger at the enemy.
En dat u alleen maar uw vinger hoeft te wijzen naar de vijand.
He's ready to go to war.
Hij is klaar om de oorlog, de strijd aan te gaan.
So, that's what happened one day.
Dus dat is wat er gebeurde op een bepaalde dag.
Tell me more.
Vertel mij meer.
And I saw that story in my mind.
En ik zag in mijn gedachten dat verhaal.
Oh, that's what you think of me too.
Oh, dat is de manier waarop u ook over mij denkt.
So he gave me more understanding.
Dus hij gaf mij meer levend begrip.
The third thing that I do,
en het derde wat ik doe,
is okay, how do I live this?
Hoe leef ik dit uit?
How do I keep this?
Hoe kan ik dit blijven vasthouden?
What do I do?
Wat doe ik?
Your eyes are a flame of fire.
Uw ogen zijn als een vlammend vuur.
Tell me more.
Vertel me meer.
But what does that look like in real life?
Maar hoe ziet dat eruit in het dagelijks leven?
Do I walk around?
Loop ik zo rond?
Eyes a flame of fire.
Ogen als een vuurvlam.
That would be a little strange.
Dat zou een beetje vreemd zijn.
You know, imagine a new person walking into the church.
Stel je voor een nieuwe persoon die de kerk binnenkomt.
You walk up. Hi, my name is Dale.
En ik zeg, hi, my name is Dale.
My
naam is Dale.
I'm looking at you with the eyes of Jesus, which are full of fire.
Ik kijk naar jou met die ogen als Jezus en die zijn vol met vuurvlammen.
That would be very strange.
Dat zou heel raar zijn.
So we need to ask him for understanding on how to walk it out.
Dus we moeten vragen aan hem voor begrip en kennis hoe dat uit te leven.
And he'll show us what to do.
En hij zal ons laten zien hoe dat te doen.
Okay. So let's practice.
Dus laten we dit in de praktijk brengen.
Because we're just about done.
Want we zijn bijna klaar.
This is what we're going to do.
En dit is wat we gaan doen.
I'm going to have this fine gentleman read Revelation chapter 1.
Ik laat deze fijne jonge man Openbaring 1 lezen.
We're going to read about the first 16 verses, approximately.
En we gaan ongeveer de eerste 16 versen lezen.
And this is what I'm going to ask.
En dit is wat ik je ga vragen.
We're going to read.
We gaan lezen.
And as you sense a verse gain entrance to your heart, when you hear a verse.
En als jij een vers hoort, als jij een gedeelte hoort wat jouw hart beweegt.
Or a phrase.
Of een bepaald gedeelte.
Let's go, huh.
Waarbij je gaat van, hey,
that's interesting.
Dat is interessant.
I want you to put your hand up.
Dan wil ik dat u uw hand omhoog doet.
And keep it up.
En dat u het omhoog gehouden houdt.
That's all I want you to do.
Dat is alles wat ik u vraag om te doen.
Klaar?
Bent u er klaar voor?
Lord Jesus, Holy Spirit,
Heere Jezus,
speak to us right now.
Heilige Geest, spreek nu tot ons.
Amen.
Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes de kennis heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige.
Okay, stop there. Just keep your hands up.
Hou uw handen omhoog.
Okay, just look around the room.
En kijk even rond om u heen in de zaal.
So what I would do is this.
Dus ik zou dan nu het volgende doen.
So after reading, I'm going to take the phrase that touched my heart, that gained entrance to my spirit.
Dus na het lezen ga ik dan terug naar het vers wat mij aansprak en waarbij mijn hart bewoog.
That phrase was Jesus Christ, the firstborn from the dead.
En voor mij was dat het gedeelte Jezus Christus, de eerstgeboren uit de doden.
So I'm going to do the three things that I do.
Dus dan doe ik nu die drie dingen die ik gewoonlijk doe.
I'm going to agree.
Ik ga in overeenstemming komen.
I'm going to ask for more revelation.
Ik ga vragen voor meer openbaring.
And I'm going to ask him, how do I do this now?
En ik vraag hem,
hoe
doe ik dit nou? Hoe kan ik dit toepassen?
So I just say, oh Jesus, thank you for your love.
Dus ik zeg, oh Heere Jezus, dank u wel voor uw liefde.
Jesus, you are the firstborn from the dead.
Jezus, u bent de eerstgeboren uit de doden.
Oh, I agree.
Oh, ik stem hiermee in.
Firstborn from the dead.
De eerstgeboren uit de doden.
You are the first of a new line.
U bent de eerste van een nieuwe lijn.
You are the firstborn of this new family.
U bent de eerstgeborene in deze familie.
And you came back from the dead.
En u kwam terug uit de dood.
But you're firstborn.
En want u bent de eerstgeborene.
Oh, I agree.
Oh, ik stem hiermee in.
You are firstborn from the dead.
U bent de eerstgeboren uit de doden.
I wait.
En ik wacht.
And I wait.
En ik wacht.
But my heart is moving with this.
Maar mijn hart beweegt hierom.
So I love agreeing to it.
Dus ik hou ervan om zo in overeenstemming te zijn.
Fire on my heart burning with it.
En ik kan het vuur in mijn hart voelen terwijl ik dit doe.
I just say it again.
Dus ik zeg het weer.
You are firstborn from the dead.
U bent de eerstgeboren uit de doden.
You are not dead, you're alive.
U bent niet dood, u bent levend.
They killed you, but they couldn't keep you in the grave.
Zij vermoorden u, maar ze konden u niet houden in het graf.
See what I'm doing now is I'm paraphrasing it without changing the meaning.
Zie je, ik ben het nu op een andere manier aan het omschrijven zonder van de betekenis af te doen.
I'm giving it my own language.
Dus ik geef het in mijn eigen taal.
I'm not changing the meaning of what it's saying.
Ik verander niet de mening wat het zegt.
But I'm now giving a new phrase.
Maar ik zeg het gewoon op een andere manier.
They killed you, but they couldn't keep you in the grave.
Ze hebben u vermoord, maar ze konden u niet in het graf houden.
That's the truth of that phrase.
En dat is de waarheid van die zin.
You're the first one to rise from the dead.
U bent de eerste die opstond uit de dood.
You have a glorified body.
U heeft een verheerlijk lichaam.
Perfect.
Volmaakt.
Full of power.
Vol kracht.
You're not dead, you're alive.
U bent niet dood, u bent levend.
And so I agree.
Dus ik ben in overeenstemming.
And the next thing that I do.
En het volgende wat ik doe.
Oh Jesus.
Oh Jezus.
Tell me more.
Vertel mij meer.
Give me more revelation.
Geef me meer openbaring.
You are firstborn from the dead.
U bent de eerstgeboren uit de doden.
What does it mean?
Wat betekent dat?
Tell me more what it means.
Vertel me meer over wat dit betekent.
Wait.
En ik wacht.
And I wait.
Ik wacht.
Sometimes I hear something more.
En soms hoor ik nog meer.
More scriptures.
Misschien meer schriftgedeelten.
Many times nothing.
En vele keren hoor ik verder niets.
But I keep asking.
Maar ik blijf vragen.
And tomorrow I'll keep asking.
En morgen blijf ik vragen.
And the day after I'll keep asking.
En die dag daarna blijf ik wederom vragen.
Until he answers.
Totdat hij antwoordt.
I just keep asking.
Ik blijf vragen.
Daniel.
En Daniel.
Asked about a specific question.
Vroeg een bepaalde vraag.
For 18 years.
Voor 18 jaar lang.
18 years.
18 jaar lang.
Until he got his answer.
Totdat hij zijn antwoord kreeg.
18 years.
18 jaar.
Oh my gosh. And I get upset when I don't get an answer in 18 minutes.
En ik word al boos als ik niet binnen 18 minuten een antwoord krijg.
Then the third thing I'll do.
En dan doe ik het derde.
What does this mean?
Wat betekent dit?
How does it work on the earth?
Hoe werkt dit op aarde?
Well,
nou,
if I believe Jesus is the firstborn from the dead,
als ik geloof dat Jezus de eerstgeboren is uit de doden,
then I have to believe that I will never die.
Dan moet ik geloven dat ik nooit zal sterven.
My body may experience death.
En mijn lichaam gaat misschien door een proces van dood zijn heen.
But I start to think of John chapter 11.
Maar dan begin ik te denken aan Johannes hoofdstuk 11.
He says, I am the resurrection and the life.
Er staat, ik ben de opstanding en het leven.
He who believes in me, though he dies, yet shall he live.
Hij die in mij gelooft, ook al sterft hij, hij zal altijd leven.
And if I pray this,
en als ik dit bid,
what happens if I'm at a funeral?
Wat gebeurt er dan als ik bij een begrafenis ben?
And I begin to think,
en dan begin ik te denken.
Oh God.
Oh God.
No.
Nee.
Please.
Alsjeblieft.
That phrase is going through my mind.
En dan die zin die gaat dan door mijn gedachten.
You are the firstborn from the dead.
U bent de eerstgeboren uit de doden.
And I've had to do it.
Ik weet niet hoe dat te doen.
I talk to my friends.
En ik praat met mijn vrienden.
And I say, can we pray that the Lord raises them up?
En dan zeg ik van, zullen wij bidden dat hij hem van de dood zal oprijzen?
Because he said that he would raise us up.
Want hij zei dat hij ons zal opwekken.
You really look foolish.
En je zal er dwaas uitzien.
I know I'm challenging you right now.
Ik weet dat ik je op dit moment uitdaag.
But I've had a couple of friends pass before I think they were supposed to pass.
Maar ik heb een aantal vrienden die al heen gegaan zijn voor de tijd waarvan ik dacht dat ze moesten heen gaan.
They both left children behind.
En zij beide hebben kinderen achtergelaten.
It was hard for me to see him pass, both of them pass, when they still had children to raise.
En het was moeilijk voor mij om te zien dat ze allebei al heen gegaan zijn terwijl ze nog kinderen hadden die ze moesten opvoeden.
My heart was really stirred up.
En mijn hart werd hier echt door ontroerd.
Either you are the resurrection and the life, or you're not.
U bent de opstanding en het leven, of u bent het niet.
I have to at least try.
Ik moet tenminste het proberen.
I may look foolish.
En ik kan er misschien dwaas uitkomen te zien.
It may kill my flesh a little bit.
En het waarschijnlijk zal het een stuk van mijn vlees doen afsterven.
But it's worth the try.
Maar het is de moeite waard om te proberen.
It didn't work.
Het werkte niet.
I wish it did.
En ik wilde dat het wel zo zou zijn.
But a little bit of my flesh got killed.
Maar een beetje van mijn vlees is afgestorven.
So in that place I have a little less fear.
Dus op die plek heb ik wat minder vrees.
And I know that one day it will happen.
En ik weet dat een bepaalde dag dat het zal gebeuren.
Not because of me,
niet vanwege mijzelf,
but because he's the resurrection and the life.
Maar omdat hij de opstanding en het leven is.
And it all started,
en het begon allemaal,
from this little phrase.
Van hier dit stukje, dit vers.
See, this is my relationship with him.
Dit is mijn relatie die ik heb met hem.
I just take the scripture.
Dus ik neem het woord.
I agree with it.
Ik stem er mee in.
I ask for more.
Ik vraag voor meer openbaring.
And then I ask him, how does this work in my life right now?
En dan vraag ik hem, hoe werkt dit nu in mijn leven praktisch?
I believe what he tells me.
Ik geloof wat hij mij zegt.
And I obey what he shows me.
En ik gehoorzaam hem aan wat hij mij laat zien.
That's what I do.
En dat is wat ik doe.
It's very simple.
En dat is heel eenvoudig.
That's it.